straks na afloop de bekertjes op die tafel wil zetten. Dat zou fijn zijn. Het thema van vanmiddag is het onzichtbare waarnemen. En het subtitel is: wat hoop je waar te nemen? Wat hoop je waar te nemen? En we gaan daarover drie versen lezen in Hebreeën, hoofdstuk 11. Drie versen. En als iemand in paniek denkt, ja, maar het moet toch over de Heilige Geest gaan? Ja, de Heilige Geest komt ook aan bod. Trouwens, het gaat altijd over de Heilige Geest, als het goed is. Want die moet erin zijn. Maar we gaan nu lezen Hebreeën, het 11e hoofdstuk. En dan de eerste drie versen. Prachtig boek, Hebreeën. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dus door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Het zichtbare, het waarneembare, wat we waarnemen, dat komt niet voort uit het waarneembare. Dus alles wat we kunnen waarnemen, is er op een bepaald moment niet geweest. Maar er is iets buiten het zichtbare wat dat tot stand heeft gebracht. En de wetenschap heeft dat pas in de vorige eeuw aangetoond. Dat alles wat bestaat een begin heeft gehad. En het merendeel van de wetenschappers is het erover eens dat het zo is. Alleen niet alle wetenschappers zijn blij met deze bevinding. Omdat dit wel verdacht veel en dicht in de buurt komt van Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Want als iets er is, als iets is ontstaan, dan heeft het ook een oorzaak. En atheïsten hebben heel lang volgehouden dat er eerst niets was en dat om een of andere reden dat is geëxplodeerd. Maar ze werden zo belachelijk gemaakt door de creationisten, door de theïsten en ook door hun eigen mensen, dat ze er maar mee zijn gestopt. Want uit niets kan iets niet voortkomen. Ik geloof dat het Socrates was, maar ik weet het niet zeker. Die zei, niets is wat de stenen dromen. Dat is niets. Niets is niets. Dus dat is prachtig. Onze wereld is ontstaan. Ja. Maar, ik heb hier een replicaatje. We hebben gelezen, we hebben gezien dat onze wereld is ontstaan door het werk van God. Dat weten we door het geloof. Dus deze wereld was een moment dat deze wereld er niet was. Was er gewoon niet. En toen kwam Gods scheppingskracht. En daar is de wereld. En de maan. En nog een aantal planeten, 8. En daar zijn de onmetelijke sterren. En wij weten dat. Hoe weten we dat? Door het geloof. Het zichtbare, het waarneembare, dat komt niet voort uit het waarneembare. Ik probeer dat met een voorbeeld duidelijk te maken. Een heel mooi voorbeeld zijn de goochelaars. Ik hou van goochelaars, vooral de goede. goochelaars. Goochelaars zijn in staat je te verrassen en te verbazen met hun trucs. En hun kunst is dat ze de illusie wekken dat er iets gebeurt wat niet kan gebeuren. Maar die illusie kunnen ze alleen wekken doordat ze bepaalde zaken buiten beeld laten. Dat is de kunst van een goochelaar, de kunst van het weglaten, verbergen. Maar die zaken spelen wel een rol, om het met een voorbeeld toe te lichten. Tegenwoordig heb je hele andere illusies. Maar opa zegt, in mijn tijd had je goochelaars met een hoed. Zo'n hoge hoed. Een hoed. En dan lieten ze zien dat die hoed leeg was. Dan mocht je erin kijken zo. Zie je wel, de hoed is leeg. En dan pakte die vuist. En dan sloeg hij een paar keer zo in die hoed. En dan pakte hij zijn goochelstafje, of zijn bril, of wat. En hij murmelde wat, allemaal voor de show, want het stelde niks voor. En een ene trok hij een wit konijn aan zijn oren eruit. Nou, iedereen begrijpt dat dat niets met magie te maken heeft. Ik zou willen weten, als de Partij van de Dieren toen had bestaan, en die goochelaar die demonstreerde of ze, dat die hoed leeg was. En die zou daarna het konijn eruit halen of ze een boze brief had ontvangen. Maar iedereen beseft dat het niks met magie te maken heeft. Maar het kan niet. Je ziet de hoed in de hand van die goochelaar. Hij laat hem zien. Hij stomt er een paar keer in. En dat konijn komt er echt niet met hoofdpijn uit. En hij doet een paar keer zo en hij haalt er een konijn uit. Nou, dat waarneembare, dat konijn, wij weten, dat komt niet voort uit het niets. Dat iets is niet waarneembaar, maar het is het geheim van de goochelaar. Dus hier zie je een voorbeeld van wat de Bijbelschrijver zegt. Want er was niet niets aan het begin, God was er. Alleen die is buiten onze waarneming. God is niet waarneembaar. Tenminste, niet voor menselijke ogen. Een ander voorbeeld wat het laat zien, dat is de zwaartekracht. De zwaartekracht zie je ook niet. Je ziet het niet, maar je hebt er wel mee te maken. Dat doet de zwaartekracht. Maar wie heeft de zwaartekracht in actie gezien? Behalve het effect. We hebben alleen het effect gezien. Maar als je meent dat je toch de zwaartekracht in actie hebt gezien, dan heb ik een advies. Geen pardo's meer bij het ontbijt. Want je kunt de zwaartekracht niet zien. Nog een ander voorbeeld. Ik heb er 50, dus ga er maar rustig voor zitten. Als ik een foto maak. Maak een lachfoto. Ik maak een foto van Kees. En Kees... Ik kan die foto binnen een paar seconden, dankzij de techniek, naar al jullie toestelletjes, als ik jullie nummer heb en jullie app. Ik app hem. Maar niemand ziet de beelden gaan. Niemand. Ik kan hem zelfs naar mijn neef in Australië of in Amerika sturen. En ze ontvangen hem. En dan zeggen ze, wat is dat voor rare man? Oh nee, dat zeggen ze niet. Ze ontvangen hem. Maar niemand ziet de beeldjes gaan. Maar ze zijn er wel. Dit moet je zo goed verstaan. We komen er straks nog op terug. Zie het niet, dus bestaat niet. Weet je dat er miljoenen beelden door de ether gaan? Miljoenen beelden worden verzonden, miljoenen berichten. Maar we zien ze niet. Miljoenen stemmen klinken, muziek gaat door onze atmosfeer. Komt op radiootjes, komt op onze... Maar we zien het niet. Maar het is er wel. Dat is wat de Hebreeënbriefschrijver zegt. Wij weten door het geloof. Het is onzichtbaar. Want wie was erbij toen de aarde geschapen werd? Ik niet. Niemand. Oké, we gaan verder. Wat je ook niet kan zien, en dat is ook een tricky one, dat is wat die man denkt. U weet niet wat ik op dit moment denk. Dat wordt pas duidelijk als ik het zeg of als ik het opschrijf. En dan moet ik ook nog eens de waarheid opschrijven. Maar ook mijn gedachten zijn verborgen, maar daarom denk ik nog wel. Nou, geen bijlandse opmerking. Ik denk nog wel. En u ook, u hebt ook uw gedachten. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, nou man, schiet op. Wat heeft het met de preek te maken? Kan dat, weet ik niet. Daarom is het zo fijn dat je gedachten niet luid hoorbaar zijn. Je moet er toch niet aan denken dat al je gedachten net zo hard klinken als je stem. Ik zou mezelf opsluiten, denk ik. Ja, toch? Ja. Vreselijk. Dus dank God dat je gedachten in principe niet hoorbaar zijn. Nou, er is een eye-opener in het Oude Testament. We kennen de geschiedenis. Er is wel eens over gesproken, een paar keer hier. En die kun je lezen in 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 18. Maar ik wil niet de hele tekst gaan lezen. Dus ik haal de belangrijkste punten eruit. Wie weet het? Je mag zeggen, wat staat er in 2 Koningen 6, vers 8 tot 18? Wat voor geschiedenis is het? Wat? Ja, heel goed. Ja, Elisa. Niet te verwarren met onze Elise. Dit is Elisa. Je moet je voorstellen, Aram, die ligt ten noorden van het tienstammenrijk Israël. Aram voert oorlog tegen Israël. En de koning van Aram, die probeert telkens hinderlagen te leggen. Hij ligt hinderlagen en dan wil hij de Israëlieten wil die verrassen. Maar keer op keer, en niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, niet vier keer. Keer op keer blijkt dat de Israëlieten op de hoogte zijn. En die hinderlagen die lukken niet. En Israël die neemt maatregelen. En op een gegeven ogenblik is die koning het zat en hij roept de mensen bij elkaar. Hij is geïrriteerd, zijn generaals, zijn adviseurs. Hij zegt, oké, wie van ons is op de hand van de Joden? Wie van ons geeft informatie door? Waar zit de verrader? Weten jullie het niet? En nou, dat is een snuggere. En die zegt, nee, zij hebben Elisa. En wat is er met Elisa? Nou, Elisa, die hoort, koning, wat u in uw slaapkamer zegt. Elisa hoort dat. En dat heeft niks met de grootte van zijn oren te maken. Elisa hoort, zeggen ze tegen de koning, wat u zegt in uw slaapkamer. Dus het meest intieme, wat u denkt dat veilig is, dat hoort hij. Hoe kan dat? Dus deze koning dacht, nou Elisa, die is een man, die heeft gaven, hè? Dat is een bijzonder iemand. Maar hij was niet op de hoogte van God. Want Elisa had helemaal geen gaven. Elisa diende God. En wat zegt Jezus, wat leert Jezus ons over God? Uw vader, dat is God, uw vader die in het verborgene ziet, ook in de slaapkamer. Uw vader, zegt David, of God, die van verre mijn gedachten verstaat. Dus wat ik denk, weet hij. Wat zei God tegen Samuel? Samuel, jij kijkt wat voor ogen is. Maar ik zie het hart aan. Ik kijk aan de binnenkant. Dus die koning, die kon het niet verborgen houden voor God. En God gaf de informatie aan Elisa. En Elisa gaf het aan de koning van Israël. En die kon maatregelen nemen. Maar dat wist die koning van Aram niet, het huidige Syrië. Dus die dacht, we moeten Elisa hebben. Als we Elisa uitschakelen, zijn we van deze ellende af, kunnen we hinderlagen leggen. Dus ze gingen achter Elisa aan, ze kwamen erachter, hij zit in Dothan. Dus ze omsingelden Dothan. En de volgende ochtend, dat deden ze in de nacht, vroeg in de nacht, dus niemand wist het. En Elisa wordt wakker, die zit heerlijk te ontbijten. Maar die knecht die kijkt naar buiten en die schrikt zich wild. Die, we zijn omsingeld, we zijn erbij. Mijn heer, hij raakt helemaal in paniek. En Elisa is helemaal niet in paniek. En dan zegt Elisa dit. Ach, heren, open toch zijn ogen. En zijn ogen gaan open. En hij ziet een heel leger van engelen rondom Dothan. En dat zijn er meer dan de fysieke vijand. Nou, je moet thuis het verhaal nog maar lezen. Maar mijn punt is, we zagen de engelen niet. Maar ze waren er wel degelijk. Dat is weer het wat we niet kunnen waarnemen, wat komt uit een andere dimensie, maar wat er wel is. Er is een arts in Haarlem, en in de vorige gemeente vroeg ik het ook, en niemand wist het. Wie heeft wel eens gehoord van dokter Molenburg? Eén, en ja, Anna, dat had ik verwacht, want dat wist ik. Anna en Kees. Zijn de twee slimme. Anna en Kees. Dokter Molenburg was een arts. Hij was een dappere man, een geweldige man. Maar hij was ook een gelovige. En op een dag kreeg hij de indruk dat de Heilige Geest tegen hem zei: ik wil dat je je patiënten gaat vragen of ze wel eens een engel hebben gezien. Moet je voorstellen dat je bij de dokter komt met pijn hier of pijn daar of weet ik veel. Of duizeligheid. En dat die dokter zegt, nadat hij diagnose heeft gesteld en iets heeft voorgeschreven: mag ik u wat vragen? Ja. Heeft u wel eens een engel gezien? Daar moet je lef voor hebben als huisarts. Dan moet je... Maar hij vroeg het. En hij heeft honderden heeft hij ondervraagd. Hij zei, tot de dag dat iemand zei: u gaat me zeker vragen of ik een engel heb gezien. Toen zegt hij, toen ben ik gestopt. Maar hij heeft een boek, hij heeft twee boekjes geschreven. En het zijn hele bijzondere verhalen. En wij hebben ook iemand in ons midden. En hij is nu ziek. Even, Gebru, sterkte, we bidden voor je. We hopen dat je snel herstelt. Nou, Gebru is degene van ons die echt een engelenervaring heeft meegemaakt. Die kun je niet ontkennen. Ik ben wel eens gered door engelen, dat weet ik eigenlijk zeker, maar ik heb ze nooit gezien. Ik heb wel eens één engel gezien, daar ben ik mee getrouwd. Maar het is wel eens verwarrend voor me, hoor. Het is niet altijd een engel, en dan denk ik, is het wel een engel, denk ik dan. Oh-oh, bij wie kan ik eten vanavond? Gebru, wie hebben het verhaal van Gebru gehoord? Een hele hoop. Wie nog niet? Laat het zomaar doen. Oké, dan ga ik het verhaal toch vertellen voor jullie. Gebru is een elektricien. Hij komt uit Ethiopië. Maar hij werkte overal. Hij was een hele goede vakman. Hij zat op de scheepvaart. Hij werkte overal. Maar door omstandigheden die ik niet ga delen met jullie, dreef hij weg van God. Hij raakte God eigenlijk een beetje kwijt. En na een aantal jaren liep hij op de middenweg. Toen was het oude Ajax-stadion volgens mij nog. Of niet meer, nee. In ieder geval, hij liep daar op de middenweg. En daar heb je, je moet je voorstellen, degene die de middenweg kennen. Hier is de middenweg. Hier reed lijn 9, is nu lijn 19. Hier had je een hele grote sloot. En die is er nog steeds. Dan had je de weg. Een tweebaansweg met een tramrails ertussen. Je had een lange weg naar de Kruislaan en je hebt een hele lange weg hier naar Diemen toe. Er komt een zwerver naar Gebru toe. En Gebru is een hele nette man. Hij verzorgt zichzelf heel goed. Maar die zwerver, zei hij, die zag er niet uit. En die wou hem een hand geven. En Gebru had echt zoiets van, oké. Maar en ik, ik geef hem toch een hand. En zij geeft hem een hand. En dan zegt die zwerver, let op hè. Die zwerver zegt tegen hem: wordt het niet weer eens tijd dat u teruggaat naar de kerk? Nou, hij heeft die zwerver nog nooit gezien. En hoe kon die zwerver weten dat hij ooit naar de kerk ging? Dat kon hij niet weten. Dus Gebru was eigenlijk helemaal verbaasd van: hoe weet die man dat? En toen zegt die zwerver, die vervolgt, die gaat verder en die zegt: weet u, er is een kerk vlakbij uw huis. En daar kunt u naartoe gaan. En dat klopt, want zijn huis was toen de Gerard Burghoutweg. Dat is nog geen 70 meter hier vandaan. Hij zegt, en dat is de kerk. Hij pakte een potloodje. Ik weet niet waar het potloodje vandaan kwam. En hij schreef het op een briefje. Dat is de kerk van Jan Meijerink. Dat is niet mijn kerk, hè? Maar dat schreef die zwerver op. En hij gaf het aan Gebru. Gebru had nog nooit van mij gehoord. Toen hij hier voor het eerst kwam, toen vroeg hij, geloof ik aan Henk of die Jan Meijerink was. Ik weet het niet meer. Hij wist het gewoon niet. Maar die zwerver wist het. En Gebro die stond met het briefje zo. En die dacht, dit is toch wel heel gek. Hij had afscheid genomen van die. En hij denkt, laat me nog een keer naar die man kijken. En die man was weg. Gewoon weg. Nou zijn er een paar mogelijkheden, maar die heb ik uitgesloten. Die zwerver kon zo hoog springen dat hij een paar minuten buiten beeld was. Of hij is geruisloos in de sloot gedoken en heeft zijn adem een uur ingehouden. Het was gewoon een engel. Hoe wist die zwerver, die we nooit meer hebben teruggezien, hij nooit, precies dat hij ooit naar de kerk ging, dat hij was afgedwaald? Hoe wist die zwerver waar hij woonde? En dat hij heel dicht bij de kerk woonde. En hoe wist die zwerver dat ik iets met de kerk te maken had? Hoe wist die zwerver mijn naam? Ik ken helemaal geen zwervers met kleine potloodjes. Hoe wist hij het? Dat is een engel. Oh, maar dat kan ik niet geloven. Lieve mensen, leer toch eens geloven, want dit is niet te ontkennen. En zo zijn er tal van voorbeelden. Deze dokter Molenberg, die heeft prachtige, die kan heel fijn schrijven. Eigenlijk lees je het in één adem uit. Over engelenervaringen. En die zijn er. Hier, ik krijg er nog eentje. Dit is toch... Oké. Okay. Hier op het hoekje van de Van Tieneweg heeft een leraar gewoond met zijn vrouw. Hij was leraar en gaf les op de ambachtsschool, de LTS in de Wieboudstraat. En hij heeft ons een paar keer bezocht met zijn vrouw toen we nog in de schakel zaten. En hij kwam erachter dat wij gelovig waren en in Diemen, ze waren heel enthousiast. Maar ze gingen naar een andere kerk, maar ze waren heel blij dat wij hier waren. En we waren in gesprek en toen ging het over engelen. En toen vertelde hij een verhaal. Hij was naar een of ander Oostblokland geweest met zijn vrouw, met de caravan. En ze kwamen in een hele gevaarlijke verkeerssituatie tegemoet. Een hele gevaarlijke situatie, zei hij. En hij zegt, ze riepen God aan. En in ene, zegt hij, waar ze vandaan kwamen, weet hij niet, waren er 6 of 7 agenten. Hij wist niet waar ze vandaan kwamen. En die regelde het verkeer. Hij zegt, in zo'n achterlijk land waar je blij mag zijn als je 1 agent tegenkomt in de zoveel dagen, er waren ineens 6 agenten. En deze man, en ik had het nooit van hem verwacht, want ik kende hem, maar ik had het nooit achter hem gezocht, maar ik zie aan wat voor ogen is. Die is ook genezen op het Malieveld door Osborne. Hij had een tumor in zijn hoofd. En God heeft hem daar genezen. Daarom was hij ook zo gelovig. Maar dat is ook een... Ja, kun je het bewijzen? Nee. Maar het is zo wonderlijk. En er zijn... Ik weet niet hoeveel verhalen. Oké, ik dwaal een beetje af. Een probleem wat veel mensen hebben, en dat kennen we toch wel, dat is het motto van, als ik het niet zie, dan geloof ik het niet. Eerst zien en dan geloven. Wie zei dat ook? Wie? Jan Smit, heel goed. Eerst zien en dan geloven. Jan had een zoon, nog steeds. Waarom lachen jullie? Dit is een serieuze preek. Maak ik ooit grappen? Nee, nou dan. Jan Smit, en ik heb zijn zoon wel eens gezien, Jasper, die is echt zwaar invalide, zwaar. Ernstig gehandicapt. Maar die probeerde zijn vader te bekeren. Maar dat lukte niet, want Jan was een man van eerst zien dan geloven. Maar die jongen die bad iedere keer, iedere avond tot God. En dan was hij aan het bidden, want hij kon niet veel, hij kon alleen maar bidden en naar een bijbelgroepje. Meer kon hij niet. Dus die was slim, die jongen. Hij dacht, ik kan mijn vader niet overtuigen, want ik hoor steeds eerst zien en dan geloven. Dus daar werd hij helemaal simpel van. Dus hij is gaan bidden. Maar op een dag komt Jan en hij rijdt vanuit Bijlmermeer naar Purmerend, waar hij woont. Een geslaagd zakenman, Was heel erg succesvol, dat zeg ik nog netjes. En hij rijdt met zijn auto en dan ziet hij iemand op de vangrail staan, zoals ik. Hij komt aanrijden en denkt, oeh, dat is weird. Dat is misschien iemand die wil springen, die zelfmoord wil plegen. Dus hij was gefocust. En ineens rijdt hij langs die persoon zo, zijn auto wordt verlicht. En wat hoort hij? Eerst zien. En dan geloven, Jezus is ook voor jou gestorven. Hij zegt, hij had een ontmoeting met een engel. Hij zegt, ik weet niet hoe ik thuis ben gekomen. Ik weet het niet. Ik kan me niks meer herinneren van dat licht en die stem eerst zien en dan geloven. In ene stond ik voor de deur thuis. Nou, hoe weet je dat het echt is van Jan Smit? Hoe weet je dat hij niet een fantast is die dat uit zijn duim zuigt, die interessant wil doen? Nou, hij was succesvol. Hij was heel erg bemiddeld. En dan zeggen we het netjes. En hij heeft het allemaal prijsgegeven. En hij is naar Thailand gegaan om onder erbarmelijke omstandigheden, moeilijke omstandigheden, te werken met meisjes die of in de prostituee komen, prostitutie terecht zouden komen, of in de kinderarbeid. Dus dan zie je dat die dingen, ze zijn echt. Want wat zegt de Hebreeënbrief? Engelen zijn dienende geesten. Voor wie? Voor ons. Ja, maar ja, God vindt je zo belangrijk. We hoeven toch niet meer aan te twijfelen naar Goede Vrijdag. God vindt ons zo belangrijk dat Jezus zijn bloed gaf, zijn lichaam liet verbreken. Nou, die engelen die staan in onze dienst. Alleen je kunt er niet over, als je een engel kan oproepen, als je over een engel met een engel zaken kan doen, is het geen engel van God. En we hebben iemand die begeleiden we, hè? Esmin, en die had ook engelen waar ze mee sprak, maar het waren geen engelen van God. Engelen die je kon aansturen. Dat zijn spirits, dat zijn boze geesten. Gevallen engelen. Oké. Goed, eerst zien, dan geloven. Wij mensen, en dan ga ik toch naar de afronding. Wij mensen, we zijn kortzichtig. Ik zeg het al, wat we niet zien, kunnen we maar moeilijk geloven. En wij kijken wel eens naar de funniest home video's. Ja, ook als christen kun je daar naar kijken. Ja, maar soms maken ze een heel harde smak. Ja, dat is niet leuk. Maar soms moet je er toch een beetje om lachen, toch? Ja, als je ziet hoe onnozel mensen zijn. Maar, de laatste keer dat ik het zag, ik weet niet eens meer wanneer, deden ze een spelletje met een hond. Ze hadden een bal en ze gooiden die bal weg en die hond die vloog erachteraan en er lag daar een deken en kropen ze onder die deken. En die hond kwam terug en die hond denkt, hè? Hoe dan? Die begreep het niet. Die dacht, mijn baas is verdwenen. Maar die baas lag onder die deken. Nou, heel veel mensen zijn zoals die hond. Ze zien het niet, dus het kan niet bestaan. Het is er niet. Mijn baas is weg. Nee, die ligt onder die deken. Nou, die hond kun je niet kwalijk nemen. Terwijl die nog een betere neus heeft dan wij, hè? Die zou nog kunnen ruiken. Maar die hond, die is helemaal. Nou, hoe kun je dan weten dat er iets is als je het toch niet kan zien? We gaan weer terug naar onze tekst. Het geloof nu, hoor goed hè, is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Tot zover. Het gaat mij om de tussenzin, die men hoopt. Weet u dat geloof ook met je hart te maken heeft? Geloof heeft met je hart te maken. Je kunt kijken met je verstand, maar je kunt ook kijken met je hart. Je kunt luisteren met je oren, maar je kunt ook luisteren met je hart. Daarom zegt Jezus, wie een oor heeft, die horen. Dat is een oor gerelateerd aan een ontvankelijk hart. In de gelijkenis van de zaaier gaat het een hele hoop mis met het zaad. Alleen het zaad wat in vruchtbare aarde valt, het ontvankelijk hart, dat brengt vrucht voort. Nou, wat zegt de schrijver hier? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Hopen is een aspect van jouw perceptie, een verlangen. Als je nadenkt over de grote vragen, wie ben ik, waarom is er iets, heeft het leven zin, wat gebeurt er als ik doodga, is er een leven na dit leven? Dat zijn de existentiële vragen. En als je een hart hebt wat hoopt en verlangt, wat verlang je? Verlang je dat God er is? Hoop je dat er God er is? Hoop je dat het leven zin heeft? Of vind je maar lastig, die God? Want de aarde wordt geschud. Ik ben ervan overtuigd dat de aarde een zeef is. En die wordt niet zo gezeefd, zoals je aarde kunt zeven, of zand, of wat je ook zeven wil, of meel. Maar op de aarde heb je goede eigenschappen, goede gebeurtenissen, en die bewerken goede effecten. Maar je hebt ook negatieve gebeurtenissen, die hebben negatieve effecten. En je hebt een heel groot grijs gebied dat je niet weet, ja, is dit nou goed of is dit nou kwaad? Je weet het niet. Maar wat zegt je hart? Je kunt met je ogen kijken, maar wat ziet je hart? En wat wil je hart zien? Wat hoop je? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Jezus zegt, als je de wil van mijn Vader wil doen, dan weet jij of mijn onderwijs van God komt of niet. Het heeft met je hart te maken. En maak niet de fout die de hypercalvinisten maken, dat alles is voorbestemd. Dat als je straks naar huis fietst of wandelt en er komt een duif en die redt het niet naar het toilet, dat je zegt, ja, dat is de wil van God, hè? Dat is de wil van God. Nee, dat is die stomme duif die gewoon op het verkeerde moment voorbij komt en de verkeerde persoon uitkiest. Dat is de wil van God. Nee, mensen, doe niet zo naïef. Wat zegt Jezus als hij Jeruzalem ziet? En dan zegt hij dat niet als mens, maar hij zegt het als de Zoon van God. Dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt. Hoe graag en hoe vaak heb ik je kinderen willen verzamelen als een hen haar kuikens. Maar, zegt hij, gij hebt niet gewild. En als ik bij Jezus had gestaan en ik was hyper-calvinist geweest, dan had ik gezegd, oh Jezus, nu moet ik u toch even corrigeren. Want nu maakt u theologisch een fout. De mensen hebben helemaal geen vrije wil. Dat heeft uw Vader beschikt. Dus die profeten stonden eigenlijk voor niks te roepen. Bekeer je, maar ze konden zich niet bekeren. Zie je wat een onzin dat is? We hebben een vrije wil. Vergeet het nooit, we hebben echt een vrij wil. Daarom worden we ook op afgerekend in het laatste oordeel. Althans wij niet, want door genade zijn wij behouden. Door geloof. En het andere is, in vers 2, en dan gaan we echt naar de afronding en dan zeg ik nog iets over de geest. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Hoe weet ik dat de aarde geschapen is? Door de openbaring. Door het geloof is er een openbaring tot ons gekomen. En nu kunnen we het onderzoeken. Ik ken dit woord nu 46 jaar. De laatste jaren beter dan de eerste jaren. Maar ik ken het 46 jaar. En dat heeft mijn geloof gebouwd. Maakt het dat ik altijd de goede dingen doe? Nee. Maar niemand praat mij omver, want ik ken het woord door genade met behulp van de Heilige Geest. Ze kunnen van alles roepen. In het begin twijfelde ik nog wel eens. Konden ze me een beetje aan het wankelen brengen of kwamen er vraagtekens. Maar die vraagtekens vervaagden en het wankelen werd stabiliteit. En nu is het dus zeker weten, dit woord is betrouwbaar. Ik kan voorbeelden halen uit de archeologie, uit de biologie, uit de geschiedenis, uit het woord zelf, de over. Paulus die zegt in 1 Romeinen 1 vers 20, daarom dat hetgeen van God niet gezien kan worden, daar gaan we weer, het is niet waarneembaar. Hetgeen van God kan niet gezien worden, dat wat niet gezien kan worden, wordt vanaf het begin van de schepping uit zijn werken met het verstand doorgrond, zodat we geen verontschuldiging hebben. Als ik kijk, ik keek gisteren, was ik aan het wandelen, zoals zo vaak, en zag ik een musje in een boom. En die fladderde gewoon van het ene takje naar het andere. Het was een prachtig gezicht en dat vogeltje is zo wendbaar. En als ik naar dat vogeltje kijk, dan denk ik, my, dit is ontwerp. Dit is ontwerp. Ja, wij maken ook vliegtuigen, ja. Voordat een vliegtuig geland is, een vogel die zit op zo'n takje en vloep, weg is hij. En een vliegtuig met donderend geraas en met heel veel vervuiling. Het is een wonder. Dus je kan ook kijken, niet alleen met je hart, maar je moet ook kijken met je verstand. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Natuurlijk is er een God. Het alternatief is niks. Is niets. Ja. Oké, Pinksteren. Nou, we hebben het netjes gedaan, mensen. Het is 4:01. Pinksteren. De Heilige Geest kun je ook niet zien, of wel? Maar hij is wel actief. De Heilige Geest is actief. Maar je ziet hem niet, Jezus vergelijkt hem met de wind. En ieder die uit de Geest geboren is, zegt Jezus, die lijkt op de wind. Je weet niet waar die wind vandaan komt, je weet niet waar die naartoe gaat, bij wijze van spreken. Maar als je bij het KNMI werkt, maar dat was er toen nog niet. Je weet niet waar die vandaan komt, je weet niet waar die naartoe gaat. Maar je hoort zijn geluid. Dus met andere woorden, je communiceert een effect. Zo is een ieder die uit de Geest geboren is. Ik zei het al tegen Marion gisteren. Het is onmogelijk dat ik die bediening had kunnen doen en het leven heb geleefd tot nu toe zonder de krachtige werking van de Heilige Geest. Het is onmogelijk. En je mag erover reden twisten met me, maar ik weet het. Ik ken mijn eigen leven. Ik weet de hulp die ik van hem krijg. Ik weet het. Het is niet in woorden uit te drukken. Het is iets van de Geest. En die houdt me al 46 jaar in beweging. Maar je kan hem niet zien. Ik heb niet zoiets van, hé, daar gaat de Heilige Geest. Wat doet die hier? Nee, hij werkt in mij. Hij werkt in me. En dat is hoogmoedig. Dat is helemaal niet hoogmoedig. Want ik heb de Heilige Geest nodig. Anders bak ik er niks van. Maak ik er niks van. En u hebt dat ook nodig. Hoe intelligent je ook bent. Hoe rijk je ook bent. Hoe knap je ook bent. We hebben hem nodig. We zien hem niet. Maar we zien zijn effecten. We zien de bomen. Die gaan heen en weer als het waait. We zien de bootjes over het water. Gisteren, ik hou van lopen. Ik ben eigenlijk altijd de straatjongen een beetje gebleven. En gisteren liep ik weer heerlijk te wandelen en het waaide flink. En ik liep over de dijk en ik voelde de wind. Lekker gevoel. Ik voelde de wind in mijn gezicht. En, ah, lekker. Maar ik zag de wind niet. Je ziet hem niet. En ik ken heel veel mensen, Mark is er niet bij en Ivan is er niet bij. We hebben heel veel mensen geïnterviewd. Heel veel. En boeken. En er zijn miljoenen mensen, hun leven is veranderd door de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is niet waarneembaar. Maar hij doet wel zijn werk. Want wat lezen we in het begin van de Bijbel? En daar rond ik af. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En wat staat er? En de Geest van God zweefde over de wateren. Je kon hem niet zien hoor. We waren er niet eens. Maar stel dat we er wel waren. We zouden de Geest zien over de wateren? Nee. Maar we zagen wel de effecten. Kijk om je heen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Alles wat leeft, alles wat is, is het werk van Gods Geest. En die Geest die dat gecreëerd heeft, die maakt een nieuwe schepping in ons. Als wij hem de ruimte geven. Want als je een zeilboot hebt en je bent op het IJsselmeer, laten we niet te dramatisch maken, niet de Noordzee, het IJsselmeer. En het begint flink te waaien, maar je hijst je zeil niet, heb je zeilboot geen enkele, je gaat op en neer. Veel beweging, weinig wol. Maar gaat het zeil omhoog, dat is de overgave, dat is de honger, de dorst, de gehoorzaamheid, dan gaat de Geest werken. Dan gaat hij werken. Dan gaat hij werken. Amen. Vader, dank u wel voor de Heilige Geest. Want uw Geest zet het werk voort, niet alleen hier, ook lekker in de Pinksterconferentie. We danken u voor alle mensen die daar zich inzetten. En op miljoenen plaatsen in de hele wereld gaat uw werk door, heren. Van megakerken tot ondergrondse huiskerkjes. Overal is uw koninkrijk en dat is een werk van uw Geest. Heer, geef dat wij in ons leven steeds meer mogen ontdekken en steeds meer mogen ervaren van uw Geest. Omdat we hongerig zijn en dorstig naar het levende water. Omdat we vrucht willen dragen, zodat uw naam wordt verheerlijkt en onze medemensen ook ontvangen. In Jezus' naam. Amen.